schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk, de versen 9 tot 14. Lucas 18, de versen 9 tot 14. We lezen nu het woord Gods aldus. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren, en de anderen niet achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in een tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij verschijnen voor uw heilig aangezicht in deze dienst. Dank u dat gij het ons mogelijk maakt. En dat gij het niet tot een zinloze handeling laat worden, omdat gij beloofd hebt dat gij in uw Zoon in het midden van ons zult zijn als wij in uw naam vergaderd zijn. En toch, wanneer wij voor uw heilig aangezicht verschijnen, o Heere, door uw genade kan het zijn dat wij er geen gewoonte van maken, dat we het niet gewoon vinden dat het kan. En als u ons duidelijk maakt in deze ogenblikken wat het is dat wij voor uw aangezicht verschijnen, dan kunnen we niet anders dan vooruitlopen op dat grote en tegelijk verschrikkelijke ogenblik dat wij voor uw rechterstoel zullen moeten verschijnen, ook voor uw heilig aangezicht. O Heere, wij kunnen ons er niet van losmaken als we hier bij elkaar zijn, met elkaar voor uw aangezicht, dat het eens ook zo zal zijn dat ge alle zult oordelen en dat alles openbaar zal worden wat nu nog verborgen is. Heere onze God, erbarm u onze, erbarm u over ons en schenk ons vergeving, o Heere, Heer, wij bidden u dat u de ontzetting van dit alles wat op ons afkomt niet onverschillig worden in het kleine en het grote dat ge ons toevertrouwd hebt. O Heere, wil ons aan u verbinden en dan getrouw door uw genade naar ons vermogen te laten doen wat gij van ons vraagt. Heere onze God, wil uw woord voor ons openen vanmorgen, wil ons vertroosten zo op die wijze dat we niet ons hoeven vast te klampen alleen aan het verleden waarin onze voorouders deze dingen hebben verstaan, maar wil ons ook zelf daarbij betrekken. Wie zijn wij dat we belangrijk genoeg zouden zijn? En we pleiten op uw wonderlijk welbehagen dat ge uw mensen bekommert en ook om enkelingen die in een schaduwveeg moment van de geschiedenis even in het leven, in het licht zijn en straks weer in die eindloze eeuwigheid storten. O Heere, we zijn verbaasd dat ge zo'n wonderlijk God zijt, dat uw liefde zo groot is dat ge u bekommert om zulke wezens. En toch ook, o Heere, gij herinnert u dat ge ons met uw eigen hand hebt gemaakt. Heer, wij danken u dat gij het u herinnert en dat ge erbarming over ons hebt in ons Heer Jezus. Wil ons onze zonde in zijn naam vergeven, dat ons opgeheven tot u door hem, o Heere, wij huiveren van het geheimnis wat moest geschieden. Wij aanbidden u en danken u voor deze genade. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 223. Gezang 223. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er liggen hier een paar afkondigingen. Deze week liggen op het kantoor van de kerkelijke ontvanger de lijsten van stemgerechtigde lidmaten ter inzage tijdens de kantooruren. De verkoopmiddag en avond van de dameskrans Dorcas wordt gehouden op woensdag aanstaande in de Tinnen. En dan hier nog van de Unicollecte ten bate van het christelijk onderwijs. Vanaf maandag 21 oktober kunt u één of meer collectanten aan uw deur verwachten om een gave te vragen voor het christelijk onderwijs in het algemeen, in, binnen en buitenland. Deze collecte is voor u geen onbekende. We hopen dat u met ons van mening bent dat christelijk onderwijs voor de kinderen van levensbelang kan zijn en dat u dit ook tot uitdrukking wilt brengen in uw antwoord aan de collectanten. Staat eronder namens de Unie, maar de naam is niet ingevuld, maar dan zult u dan wel begrijpen. Er is bij de uitgang een collecte voor de kerkverwarming. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 223 in zijn geheel. tekstwoord voor hedenmorgen is het 14e vers van Lucas 18. Lucas 18, vers 14. We lezen nu het woord Gods aldus. Ik zeg u lieden, deze, dus dat is de tollenaar, ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. We denken in het bijzonder na over het eerste gedeelte van de tekst. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Mededaars heren, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar is zo overbekend dat daardoor het verstaan bijna onmogelijk is geworden naar menselijke maatstaf. Dat zien we met het bekend worden, met het vertrouwd worden. Hoe meer bekend en vertrouwd, algemeen bekend, hoe meer populair iets wordt, des te verder wordt het, des te meer wordt het bedekt door een laag die de waarheid gaat bedekken. Het is bijna onmogelijk om hier goed te verstaan. Maar ach, dat is met alle delen van de Bijbel zo. Er is genade voor nodig, dat is duidelijk. En die genade, daar moet om gevraagd worden, om gebeden. En het onderzoek, de uitleg, is, dacht ik, niets anders dan een vorm van gebed. Daarom zie ik ook nooit een groot verschil tussen de prediking en het gebed in de dienst. Want prediken is eigenlijk niets anders dan bidden om de verlichting, om het verbonden zijn door de Heilige Geest met God. En dan gaat het oplichten. De misverstanden van deze gelijkenis, ik hoef er niet uitgebreid over te spreken hoe zwaar het al is om je met gelijkenissen bezig te houden. Jezus heeft ze zelf uitgesproken. Ze horen tot de moeilijkste stukken van de Heilige Schrift. U weet dat een van de grote misverstanden, populaire misverstanden is, dat Jezus ze uitsprak om duidelijk te zijn voor zogenaamd eenvoudige. Het is niet waar, Jezus zegt zelf, dat hij de gelijkenissen uitspreekt om onduidelijk te zijn. Dat een mens gaat beseffen dat wat Jezus zegt volkomen toegesloten is voor de zielemens, voor de natuurlijke mens. Opdat ze ziende niet zullen zien, horende niet zullen horen, niet de enige tijd tot bekering zullen komen en hen de zonde vergeven worden. Eerst wie veranderd wordt door de geest kan de gelijkenissen verstaan. U hoort het misverstand dat altijd weer populair wordt doorgezet. Er is hier sprake van een fariseer en een tollenaar. Wanneer wij na zoveel eeuwen christelijke overlevering spreken van een fariseer en van een tollenaar, dan hoef ik u niet uitgebreid te zeggen, dat is overbekend, dat die woorden een totaal andere betekenis hebben gekregen in ons gevoelsleven, in ons spraakgebruik, dan in die dagen waarin de Heer Jezus deze gelijkenis uitsprak. Komt langzamerhand hierop neer dat in het gewone, traditionele, christelijke spraakgebruik een fariseer een soort schijnheilige is, een schijnvrome,
En een tollenaar dan toch eigenlijk wel een echte vrome, een bescheiden mens, die al wie weet dat hij van de genade heeft te leven. Nu, als we het zo stellen, dan hoeven we eigenlijk al niet veel meer over deze gelijkenis te zeggen. Toen Jezus deze gelijkenis uitsprak, hadden deze woorden een heel andere betekenis. Wie was een Farizeeër? Enkele woorden over, we hebben daar meer over gesproken. Farizeeërs waren mensen die hun hele leven wilden stellen onder het gebod Gods. Ze wisten dat ze uitgeroepen waren uit het diensthuis van de slavernij. Ze wisten dat de betrachting van de geboden Gods niet een slavernij weer was, een nieuwe, maar een leven in de vrijheid van het kindschap God. En ze wisten ook dat niet een deel van het leven daar buiten kon blijven. Ze voelden het, en denkt u eens in hoe ze het beleefd hebben als u de 119e psalm leest, wat een vreugde het is om de wet te kennen, om niet in duisternis rond te gaan, afgaande op die laatste resten uit het paradijs van onderscheidingsvermogen die ons nog zijn overgebleven in ons geweten. Wat een troost had de Farizeeër dat hij het troebele geweten en het geraffineerde geweten van de natuurlijke mens niet als laatste maatstaf hoefde te erkennen, maar dat hij wist dat er een gebod Gods is dat een mens een weg wijst in deze wereld. En als men dan zegt, hoe kan iemand het gebod Gods, hoe kan iemand dat nu eigenlijk volbrengen? Zien de Farizeeërs, zagen ze dan ook niet dat het onmogelijk is om al die geboden Gods na te komen? Dan wisten de Farizeeërs daarop ook een Bijbels antwoord. Ze zeiden, God vraagt van een mens nooit meer dan hij kan. God zou het kunnen, en eigenlijk zou een mens veel meer moeten kunnen doen, maar God neemt er genoegen mee dat een mens doet wat in zijn vermogen ligt. Gij zult den Heeren uw God lief hebben met uw ganse vermogen. Dat is niet meer en het is ook niet minder dan je kunt. En er valt niemand buiten. De een kan meer dan de ander. God zal van die meer kan meer vragen dan van diegene die minder kan. Farizeeërs wisten ook wel dat wat ze deden, wat ze volbrachten, slechts een klein deel was van wat ze eigenlijk als volmaakte mensen hadden moeten doen. Maar ze wisten ook van de erbarming Gods, want Farizeeërs kenden ook een zeer belangrijke dag in het jaar, namelijk de grote verzoendag, waarin ze voor Gods aangezicht traden in het rouwgewaad, meer dan dat in het doodsgewaad. Ze erkenden in deze handeling van de grote verzoendag dat ze als doden waren en dat bij alles wat ze deden, ze van de erbarming en vergeving Gods het moesten hebben. Dat was alles bekend. En nu wordt hier gesproken van zo'n Farizeeër. Toch dreigt in deze beleving en doorleving van het Bijbels getuigenis een heel groot gevaar. Fariseïsme is in veel opzichten verwant zoals het eeuwen doorgetrokken werd, dat mensen dankbaar zijn voor wat ze door Gods genade mochten worden. Maar dikwijls in die dankbaarheid vergeten dat er nog een andere kant is. We spreken dadelijk verder daarover in de behandeling van de gelijkenis. Eerst moet ik nog iets zeggen over de tollenaar. Tollenaar, ik zei het al, heeft bij ons een bijzonder gunstige betekenis gekregen van een boetvaardig mens, mede ook door deze gelijkenis. Maar tollenaars waren mensen, en ik was harde, zakelijke mensen, die er niet tegenop zagen, liefst om binnen de mazen van de wet op een schandelijke manier hun voordeel te zoeken. Ze hadden ook al veel tegen. Daar was de bezettende macht die de belastinginning verpachtte aan mensen van het volk wat ze onderworpen hadden. Het waren de Romeinen, die hadden vele volkeren onderworpen. En ze vonden dat belastinginnen zelf een lastige zaak, want ze wisten niet precies hoe de toestanden waren. Dat lieten ze liever over aan mensen die precies wisten in hun omgeving wat er verdiend werd. De ontduiking was dan praktisch onmogelijk. Ik begrijp wel dat zulke mensen die in dienst van de bezettende macht belastinggaarders waren en dat pachten en zichzelf daar enorm mee konden verrijken, omdat de Romeinen een bepaalde som vroegen en de belastinggaarders betrekkelijk vrij waren in het aanslaan van de belastingen, dat zulke mensen ontzaglijk gehaat werden. Ze werden gezien als handlangers van de bezettende macht. Men kon er natuurlijk ook anders over spreken. Men kon zeggen dat het onvermijdelijk was, dat het gebeurde. En het was ook mogelijk om dit gehate beroep nog op de beste wijze op te vatten. Er waren altijd mensen die belasting moesten innen. Een tollenaar kon zo redeneren: als ik het niet doe, moet een ander het doen. Als ik het op een goede, billijke en rechtvaardige manier doe, dan is het beter dan dat ik het overlaat aan een schurk. Die kant zat er ook in. Maar het was in het algemeen zo dat de fariseer doorging voor een vroom en geëerbiedigd man, en dat de tollenaar een beroep had dat laag werd aangezien. En in die situatie spreekt Jezus tot zijn discipelen en tot de ingewijden, tot de gelovigen, en daarom mede ook tot de gemeente, van deze uiterst belangrijke dingen: een fariseer en een tollenaar. Beide gingen op naar de tempel om te bidden. De tempel, daar staat het woord voor heiligdom, waar de heiligheid Gods als het ware nabij is. Ze gaan op om intens te bidden. Een mens kan op allerlei plaatsen bidden. We kunnen het hele leven door bidden, maar er zijn plaatsen, voor ons de kerk, maar ook in de stilte bij ons thuis. Dan kan het gebeuren dat we als het ware dichter bij God zijn, dat het niet een ogenblik is dat het gebed in ons opkomt, maar dat we intenser bidden. Ze zijn beide opgegaan naar de tempel, waarvan zij weten dat ze het dichtst bij God zullen zijn. Het is dus een intens gebed. En nu beschrijft Jezus beide gebeden. Er wordt eerst het gebed van de tollenaar genoemd. Er staat in de eerste plaats bij, dan moet u opletten, ieder woord in de tekst heeft zijn betekenis. De fariseer nu staande bad bij zichzelf. Fariseer staande, daar wordt een werkwoordsvorm gebruikt in de oorspronkelijke tekst, die aangeeft handeling van staan. Hij stelt zich, eigenlijk zo staat het er, hij heeft zich gesteld en voor Gods aangezicht in eerbied, dat heeft hij gedaan, een enkel ogenblik, en dan wordt er niet meer aan gedacht aan die bepaalde houding. Dat is voorbij, dat is eenmaal gebeurd, ineens is dat gebeurd, en dan gaat hij bidden. Wat bidt deze fariseer dan? Hij spreekt een dankgebed uit. Ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen. En dan somt hij op alle schanddaden en verschrikkingen die langzamerhand gewoon te zijn in het menselijk geslacht. Moordenaars, dieven, overspelers en niet gelijk deze tollenaar. Die tollenaar die in het leven staat en die in het compromis staat en die zegt je kunt niet leven in deze wereld, dan bedoel je het nou nog zo goed, zonder vuile handen te maken. En dan moet u zien dat die fariseer dat niet een vanzelfsprekende zaak vindt, dat hij anders is. Het is zelfs zo dat hij het zich niet aanrekent als een verdienste, maar dat hij dankt omdat hij het ontvangen heeft als een genade Gods. Hij hoefde niet te danken als hij dacht dat het zijn eigen verdienste was. In alle ootmoed treedt deze fariseer in een verbazing voor Gods aangezicht. Hij zegt, hoe is het mogelijk? Het is langzamerhand gewoon geworden. De misdaad, de moord, het overspel is langzamerhand geworden tot gewone menselijke eigenschappen. Wie is er zonder? En hij is verbaasd dat hij ziet dat hij anders is. Wat een verkiezing. Wat een genade. Dat God hem dat heeft mogelijk gemaakt. Dat hij zo is opgevoed. Dat hij deze ouders heeft gehad. Dat de omstandigheden door God zo zijn geleid. Dat hij zijn leven aan die wetsbetrachtingen heeft mogen wijden. Hij is verbaasd. En hij spreekt het uit. In een dankbaarheid. Dat hij niet zo is. Zoals al die mensen. En zoals die tollenaar die zich ook nog wel met de godsdienst bemoeit. Maar die al door in dat kantoor is en met al die vreselijke dingen bezig is. Wat je zo neer kan trekken. Er zijn van die aardse dingen waar je al je aandacht om op moet zetten. Die niet eens zo boosaardig zijn. Maar die je eruit kunnen halen. Dat kent u allemaal wel. En dan is hij dankbaar dat hij een leven mag leiden dat er buiten is. Het opvolgen van het gebod in het kleinste en in het grootste. Die man, die fariseer, spreekt oprecht zijn dank uit voor wat God hem heeft gegeven. Hij dankt dat hij niet is zoals die anderen. Nu zegt Jezus er nog enkele dingen bij waar we op moeten letten. Er staat, hij bidt op een speciale wijze. Hij bidt bij zichzelf. Dat wil zeggen, hij bidt op zichzelf gericht. Dat hoeft niet een niet-bidden te zijn. Maar gemeente, bidden naar jezelf toe. Je kunt zelfs om de redding van je ziel bidden. Op zo'n manier dat je naar jezelf toe bidt. Dat is bidden. Dat is belangrijk. En het kan oprecht zijn. En kan er verbaasd over zijn. Over de genade Gods die je is toevertrouwd in je leven. En is het toch een wonderlijk verkeer. Je spreekt met God. Je dankt. Maar je bent toch in een beperking. Je bent gericht Op jezelf, dat is uitgedrukt. Die fariseer die gaat staan, het wordt in de tekst uitgedrukt, ineens daar op God gericht, heeft zich gesteld. Maar dan tijdens dat gebed, dan is dat stellen naar God toe, dat is nu eenmaal gebeurd bij het begin. En dan blijkt het toch in zijn bidden, dat hij bij dit alles naar zichzelf toe bidt. Er is toch een verandering gekomen. Hij is beperkt. Hij is in zijn gebed en met al zijn dank en met al zijn eerbied blijft hij cirkelen om zichzelf. Zit veel in. Hij is verbaasd. Hij is dankbaar aan God. Hij denkt niet dat hij het zelf gepresteerd heeft. Toch bij zichzelf. En nu wordt er gesproken door Jezus ook van die andere, van die tollenaar. Tollenaar staat van hij. Staat ook een woord, maar in een andere tijd, in een andere tijd van het werkwoord, staat er de tollenaar staande, had zich gesteld, en er wordt in werkwoordvorm gebruikt, die uitdrukt dat het niet bij het begin alleen is, dat hij zich voor Gods aangezicht stelt, maar dat hij in die verbijstering die die fariseer even in het begin heeft gevoeld, maar als het ware vanzelfsprekend heeft gevonden, dat hij in die verbijstering van het zich voor God stellen, dat hij dat niet alleen bij het begin doet, maar er staat in die werkwoordvorm dat het door blijft gaan. Dat het niet verandert, niet alleen even in het begin die eerbied en dan gericht zijn op zichzelf, zoals die fariseer. Maar het is begonnen en het gaat voort, het blijft maar doorgaan. Het is gebeurd, maar het gaat in het heden, in de tegenwoordige tijd, gaat het door. De tollenaar staande en dan van verre. Is dat van verre, gemeente? Ja, in die tempel stond hij misschien ver weg van de belangrijkste plaatsen, achteruit, achter de andere mensen die baden. Dat is het, maar het is mogelijk om te bidden voor een mens dat hij zo duidelijk voelt dat hij van verre staat. Heel ver weg is van God. Hij, van verre staande, sloeg niet eens de ogen op naar de hemel, naar God. Er zijn mensen die naar God gaan bidden en die hun ziel als het ware verheffen daar naartoe. Fariseer durft het niet. De tollenaar, die waagt het niet om zijn ogen op te heffen in de hemel, zijn hart, als hij God alleen in de hemel kan bereiken, dan niet, het kan alleen als God neerkomt op de aarde. En dat heeft hij beloofd in de tempel, en hij zal het doen in zijn Messias. Nee, de tollenaar heft zijn hart niet op naar de hemel. Dat waagt hij niet, maar alleen hier op aarde. Als God daar komt en als God naar hem toekomt. En anders dan is het onmogelijk. En er staat bij, hij sloeg zichzelf op de borst. Dat is het teken van rouw. Dat betekent dat hij de grote verzoendag niet beperkt tot de ene dag in het jaar, maar laat uitstrekken tot die willekeurige keer dat hij in de tempel komt en voor het aangezicht God staat, dat aangezicht dat beloofd heeft ook zich neer te buigen naar hem. Hij slaat zich op de borst. En hij zegt niets anders. O God, wees mij zondaar genadig. Staat eigenlijk een heel merkwaardig woord in de tekst. O God, breng verzoening over mijn schuld. En hier wordt een woord gebruikt dat slaat op het offer, op verzoening door het bloed, door het offer. Dat staat er. O God, breng verzoening over mij. Er is niets waar ik op kan terugvallen. En wat is nu eigenlijk het verschil van die twee? Moeten we zeggen, die tonnenaar had er ook veel meer reden voor. En die was veel slechter dan die fariseer. Gemeente, de vraag is deze, die in ons tekstwoord naar voren komt. Wat is nu het verschil tussen deze twee? Er zit een vergelijking in. Jezus vergelijkt ze, de fariseer en de tollenaar. En nu zijn wij gewend om in een dogmatisch schema te zeggen, dan redden wij ons eruit. Kijk eens, die fariseer, dat was een toch uiteindelijk een mens die veel van zichzelf dacht, en die dacht dat hij zichzelf kon rechtvaardigen. En die tollenaar, dat is iemand die van de genade wil leven. En wie het van zichzelf verwacht, die is niet gerechtvaardigd. En dit is de gerechtvaardigde zondaar. En dan zijn we eruit uit het schema. En het is prachtig gezegd en het gaat in veel dingen op. Maar we zitten met het tekst, gemeente, en dat is nu juist altijd weer die moeilijkheid. De tekst gooit dikwijls onze dogmatische schemata weer overboord, maakt ze stuk. We kunnen het er niet in vinden, we kunnen er een ogenblik een zekere rust in vinden, maar gelukkig worden we er altijd weer door de Bijbel uitgejaagd. Niet dat het daarom onbelangrijk zou zijn, het is vol zegen geweest, maar we moeten er niet bij blijven zweren. We moeten altijd weer zien dat de Bijbel het woord God zelf is, dat ons vernieuwt. Kunnen niet bij schema's blijven. Wat staat er dan? Jezus zegt, deze, die tollenaar, ging gerechtvaardigd naar zijn huis, meer dan die andere, meer dan die fariseer. Hier zit een vergelijking in. Hier wordt niet gezegd dat de fariseer in het geheel niet gerechtvaardigd was. En volstrekt van de rechtvaardiging losgemaakt was. Het staat er niet. Er staat alleen een verschil. De tollenaar, hoe onverwacht ook en hoe onwaarschijnlijk ook, zegt Jezus, gaat meer gerechtvaardigd naar zijn huis dan de fariseer. Wat kan dat dan zijn? Dat is dan gerechtvaardigd zijn, gemeente. Weet u wat in dit tekstverband gerechtvaardigd zijn is? Rechtvaardigd zijn heeft op de meeste plaatsen van de Heilige Schrift deze betekenis. Rechtvaardigd zijn wil zeggen, hoe ver is in het leven de verlossing Gods doorgebroken? Met andere woorden, het woord wat hier staat voor rechtvaardigen zou je eigenlijk haast beter weer kunnen geven als je een dogmatisch begrip gebruikt met heiliging of heiligmaking. Dat is eigenlijk dikwijls, je kunt het dikwijls niet uit elkaar halen in de Heilige Schrift, maar om nu toch weer een dogmatisch begrip te gebruiken wat u alle eigenlijk kent, is het dat meer. Met andere woorden, de verlossing die breekt op bepaalde punten in ons leven in de wereld door. En bij de een breekt die verlossing meer door, krijgt meer gestalte, wordt in de wereld meer werkelijk dan bij de ander. En nu zegt Jezus, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, die verlossing wordt meer zichtbaar gemaakt in het leven van de tollenaar die naar de tempel is opgegaan, dan in het leven van de fariseer. Hoe kan dat dan eigenlijk? In welk opzicht dan? Ja, gemeente, daar is het nu. De fariseer is blijven stilstaan bij de genadegave die hij heeft ontvangen. En daar is hij trots op en daar is hij blij mee en is er zelfs verbaasd over. Maar er is ook nog een andere kant. Daar is het onverloste in een mens zelf en in de wereld. De fariseer, die is blij met wat er al is in zijn eigen leven en ook wel in de wereld. En hij is eigenlijk niet meer geschokt van dat andere, van dat verschrikkelijke in het eigen leven en in de wereld, van wat nog onverlost is. En u zegt Jezus, dat is nu eigenlijk het grote in het leven van die tollenaar. Hij staat voor God. Als hij dan ziet, misschien heeft deze tollenaar, als hij naar de tempel is opgegaan, zijn best gedaan. Het zou best mogelijk zijn dat hij in de moeilijkheden van zijn bestaan, hij had het veel moeilijker in veel opzichten dan de fariseer, dat hij dingen heeft gedaan, dat hij weldadig is geweest in bepaalde opzichten waarvan niemand wist. Maar hij had een overzicht, de schijn en de verwerping van de publieke opinie. Hij had vele zonden, maar hij werd erop geconcentreerd en hij zag het, dat vreselijke grote deel van het onverlost zijn. De fariseer lette op wat reeds verlost was, en daar gaat het nu om, gemeente. Wie met God in aanraking komt, kan dankbaar zijn over wat er in zijn leven is en wat er aan rechtvaardiging al is doorgebroken. Maar wie echt met God verbonden is, wie God echt leert kennen, die wendt niet aan het onverloste in zijn eigen leven. Die is verbijsterd, die is geschokt, die weet eigenlijk er nooit raad mee. Met al het goede, met die eerste beginselen van heiliging die in het leven doorbreken, die is er nooit mee tevreden. Maar die zucht diep, zoals het schepsel zucht, en wacht op de verlossing, op het openbaar worden van de kinderen Gods, wie voor Gods aangezicht treedt. Meent die is het dichtst bij God, die treurt en die weigert getroost te worden over wat nog niet volmaakt is, over wat nog niet is verlost. Dat ging door die tollenaar heen. Niet dat hij meer kwaad had gedaan dan die fariseer. Daar ging het niet om. Het is een kijk op de dingen. Je hebt mensen die vinden dat ze het er wel behoorlijk van afbrengen. En er is veel van God in hun leven. Maar ze zijn niet verbijsterd over die rest die daar nog is. Ze zijn niet verbijsterd over het onverlost zijn van de wereld. En het onverlost zijn van een deel van het menselijke leven van henzelf. Wie tot God komt en dit ziet, die openbaart meer van de liefde Gods, die openbaart dat hij dichter bij God staat, dat hij meer verwant is geworden aan God dan die ander die al tevreden is met die eerste beginselen van heiliging. En nu zeg ik het eigenlijk, ik heb tweeërlei soorten mensen. Ze hebben allebei iets van de rechtvaardiging doorgekregen. Er zijn mensen die het altijd hebben over de heiliging. En die zeggen, het komt erop aan hoe je leeft en al die dingen meer. Dat is goed. En dan zie je de welgedaanheid op hun gezicht. En ze doen een hoop goede dingen. En ze zijn ermee tevreden. Ze geloven zelfs dat ze gedaan hebben wat ze konden en wat ze moesten doen. En zijn daar gelukkig in. Een stuk rechtvaardiging breekt erdoor. Maar er is een hogere trap. Er is een sterker openbaar worden van de genade. En dat is daar, gemeente, waar mensen die heiliging niet afschaffen. Waar mensen intens bezig zijn met de heiliging des levens. Maar die toch aldoor het meest bezig zijn met het nog onverlost zijn. Met het zien dat het nog maar de allereerste beginselen zijn. En niet meer. En dat ze roepen met de apostel, Heer Jezus, ach kom Heer Jezus. Ziet u, dat is het verschil. En dat loopt door de tijden heen. En het loopt door de gemeente heen. En dan zijn die anderen er, die aan de kant van de fariseeërs staan. En die zeggen, ach, als je altijd bezig bent met rechtvaardiging en verlossing en met verzoening en al die dingen meer, dan verwaarloos je de heiliging. Wel, nee, gemeente. Helemaal niet. Het zou wel eens kunnen zijn dat diegenen die verwant zijn aan de fariseeërs eigenlijk niet meer durven zien naar het onverlost zijn van zich, van een deel van zichzelf en van de wereld. Daar loopt eigenlijk de scheidslijn, gemeente. Niet in de verwaarlozing van de heiliging, maar of ons hart, als het voor God treedt, ziet daarop. Op alles wat we al hebben ontvangen, of dat het verbijsterd is, dat er nog zoveel over is bij een kind Gods van onverloste staat, dat de vergankelijkheid en de afbraak nog zo in het leven is, dan wordt het duidelijk. O God, wees mijn zondaar genadig. Breng verzoening over. En begrijpt u het dan? Dat daarom de verzoening het middelpunt van de prediking moet zijn. Dat het niets afdoet van de heiliging. Maar wee als men alleen spreekt over de heiliging. Dan sluit men het wezenlijke af. En is men, Jezus zegt het, minder gerechtvaardigd dan die uitroept en zich op de borst slaat vol rouw. O God, wees mijn zondaar genadig. Breng verzoening over mij door het bloed des kruisers. Dat is meer gerechtvaardigd zijn, zegt Jezus. En nu, gemeente, nog een enkele opmerking. Deze dienst is bedoeld zonder dat ik veel woorden eraan besteed heb. Wie verstaan heeft, die weet dat het erom gaat. Als een voorbereiding tot het heilige avondmaal. Er is één voorbereiding. En er is één goede gang naar het avondmaal. En dat is deze, dat de mens zich op de borst slaat. En zegt, o God, wees mij zondaar nadig. Dat betekent niet een streep door de heiliging. Dat betekent niet dat men niet dankbaar is voor wat God heeft gegeven aan verlossende daden in het leven. En dat we mogen liefhebben. Maar dan ligt het accent op het andere. Op het nog onverlost zijn van de wereld. Alle smart, alle zonde, alle dagelijkse beperkingen. Die doorn in het vlees, die blijft steken. Niet als een lot, maar een uitroep. O God, verzoen het, verander het. Ik kan niet tevreden zijn met het eerste begin van de heiliging. Het gaat om het geheel. O God, wees mijn zondaar genadig. Dat is meerdere rechtvaardiging. Geef God dat wij zo meer gerechtvaardigd mogen zijn, ook in onze avondmaalsgang. Amen.